Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Heinrich XIII, Prince Royce, and the successor of an ancient German dynasty that can be traced back to around 900 AD.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 314. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we hoorden zojuist Prins Heinrich XIII Royce.
Die sprak op een internationale conferentie van allerlei rechtse en esoterische clubs.
In 2019.
En deed daar een grote lamentatie over het noodlot van zijn familie. En dat is de basis eigenlijk op grond waarvan hij zichzelf dus heeft gepromoot tot staatshoofd van Duitsland na de coup die hij met een hele groep geestverwanten was gaan plannen.
Ja, dat was het nieuws van afgelopen week. Iedereen was in alle staten. De veiligheidsdiensten, er is een razzia geweest in Duitsland. 25 mensen zijn gearresteerd, waarvan overigens 2 in het buitenland.
Er zijn 150 verschillende objecten in Duitsland binnengevallen.
Ja, en in 50 van die objecten zijn gevonden pistolen, zwaarden, messen, dienstwapens, nachtkijkers, gevechtshelmen en 130.000 euro cash en kilo's zilver en goud. Allemaal om een staatsgreep te plegen.
Heel opmerkelijk, een van de mensen die in het complot zaten bleek al jaren geleden wapens van het leger van de DDR achterovergedrukt te hebben in zijn werk. Want ja, dan had je toch als daar een soort eigen leger wat je dan kon bewapenen.
En wie dit zijn en wat ze van plan waren en hoe we dit historisch moeten plaatsen, daar gaan we het over hebben, PG.
Want Jaap, het zit heel diep in de Duitse geschiedenis. Niet alleen, ik zal maar zeggen, in het geheugen van die prins, maar veel breder ook. En, laten we er niet omheen draaien, er zijn wel zeer opmerkelijke verbindingen van het huis Royce met het huis Liepe-Biesterfeld, bekend van prins Bernhard, en de Oranjes.
Het zal toch niet?
Jazeker, Jaap.
Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe donateurs, nieuwe vrienden van de show?
Jazeker, Jaap. Ik blijf altijd jazeker, Jaap zeggen. En dat zijn mensen die wij zeer, zeer danken, namelijk Bert, Danny en Klaas Pier.
En Danny zeg je altijd als iemand misschien ook Danny kan heten. Dus in beide gevallen hartelijk welkom. Zijn er ook nog losse donaties, PG?
Jazeker, Jaap. Van William, Annemarie, Bas en Benedict.
Dank jullie zeer. En als jij nu ook ons wil steunen met een donatie, ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En we zijn je eeuwig dankbaar.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, ik las dit weekend in het blad Spiegel de vraag: moest man prins Putsch und seine Gaga-troepen ernst nemen?
Dat moest man.
Und wofür?
Het is, daar is zelfs een term voor, Spiegeldeutsch. Dat is een bepaald soort licht vilijn, journalistiek, verfijnd, scherp geformuleerd Duits. Dat is echt ontstaan in de redactie van Der Spiegel in de jaren 50, jaren 60. Dat was men in Duitsland helemaal niet gewend.
Het is een serieus blad, maar ze hadden bijvoorbeeld ook op de cover van het nieuwste nummer, ja, hadden ze ook een klein beetje een grap van gemaakt.
Ja, ze hadden de prins en ze hadden de AfD-rechter die minister van Justitie na de putsch zou worden. En een survival trainer die dan in het militaire gedeelte deed. En de achtergrond was de zwart-wijs-rood vlag van het Oude Keizerrijk.
En de kop op de kaft is Operation Staatsstreich.
En dat geeft dus aan dat men het wel degelijk ook nu als een serieus punt brengt. Ja, je moet dit serieus nemen. Al zitten er ook, mag ik het zeggen, operetteachtige kanten aan. Waar wij als Nederlanders misschien al een beetje giechelig van worden.
Ja, want er waren bij die mogelijke staatsgreep ook familiedokters betrokken. Een kok, een operazanger, een tenor. Een piloot, een militaire, een oud-kamerlid.
Politie, mensen.
En nog een heleboel mensen waarvan we niet eens weten wie ze zijn en wat ze waren.
Nou, we weten dat er in Oostenrijk twee helderzienden zijn opgepakt. Die vooral de taak hadden om, ik denk als helderzienden, doordat ze objecten aanraken of zo, te checken of mensen die meededen, of die wel loyaal zouden zijn. Dus de interne zuiveringen waren al een beetje begonnen. Er is ook was een hele rijke mevrouw, die had geld geschonken. En die zat meer in de boreaal spirituele hoek. Die zou dan een bijzondere rol in de nieuwe putschregering krijgen voor de transcommunicatie. Dus communicatie met het hiernamaals en dat soort dingen.
Dus de taken voor wat dan genoemd wordt een overgangsregering, die waren ook al verdeeld?
Ja, er was een minister van Justitie die dus in die noodregering, dus ook noodmaatregelen kon nemen, inclusief dus tribunalen en executies.
En dat is die mevrouw die tot enkele jaren terug in de Bondsdag zat voor de Alternatieven voor Duitsland.
Ja, er was ook een minister van Binnenlandse Zaken. Dat was een hoge politiefunctionaris in Niedersachsen. En waar je dan toch helemaal koud van wordt, is dat een van zijn taken was het coördineren van de politieaandacht voor Joodse scholen, synagogen, Joodse musea en andere sociale inrichtingen.
En er was ook een minister van Buitenlandse Zaken die eigenlijk liever minister van Financiën was geworden. Dat vind ik overigens heel herkenbaar.
Maar er was een probleem, want de prins, het beoogd staatshoofd dus, dus die zou Reichskanzler worden en daarna staatshoofd, die vond die minister van Financiën helemaal niks. Dus ze hadden al ruzie in de regering. Nog voor de putsch geslaagd was. Vandaar dat ik zeg, ik blijf ernstig, dat hoor je. Maar er zit een operettekant aan die af en toe tot hilariteit moet leiden. Mag ik een voorbeeld geven? De prins was nu sinds enige tijd gelieerd met een fotomodel uit Rusland. En met haar is hij naar het consulaat van Poetin in Leipzig gegaan om steun te vragen voor de putsch. Maar ze hadden nog niks gehoord.
Nee, hij had eerder ook al wel brieven aan de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland gestuurd. Maar daar had hij ook nooit antwoord op gekregen.
Lavrov had het te druk.
Maar wat ik me altijd afvraag, PG, als je een staatsgreep plant, wat is dan uiteindelijk je doel? Want dan ben je blijkbaar niet blij met de regering die er zit en dan wil je iets anders. Maar wat willen zij dan?
Zij willen een legitiem Duitsland. En dan denk je, maar wat is er illegitiem aan Duitsland? Men heeft president Steinmeier, men heeft vele jaren geprofiteerd van de voortreffelijke reputatie van de Bundeskanzlerin. Men heeft nu een nieuw boeiende coalitie onder leiding van Scholz. Wat is daar illegitiem?
Ze hebben een grondwet en ze hebben op veel punten voorbeeldige wetten. Wij hebben laatst de wet op de politieke partijen behandeld in Betrouwbare Bronnen.
Omdat men lessen trok uit dat verleden en dat in die grondwet ook heeft neergelegd. Ja, maar er is dus een groep mensen in Duitsland, die worden ook wel Reichsbürger genoemd. Die beschouwen zich dus nog steeds als burger van het keizerrijk, zoals in 1871 gesmeed in de oorlog tegen Frankrijk door kanselier Otto von Bismarck van Pruisen.
De inlichtingdiensten schatten het aantal Reichsbürger, dus mensen die het gezag van de Duitse staat niet erkennen, op ongeveer 23.000.
En zij zeggen dat keizerrijk, dat was legitiem. Dat was ook in de hele wereld hoog geacht. En ja, dat stortte natuurlijk in bij de nederlaag aan het eind van de Eerste Wereldoorlog.
Ja, dat keizerrijk heeft in feite bestaan van 1871 tot 1918.
Dus dat is helemaal niet zo heel lang. Wat belangrijk om te noteren. Toen kwam dus de Republiek van Weimar. En deze mensen zeggen dus, de Republiek van Weimar is in feite een illegale staat geweest. Want de keizer was gevlucht naar Holland. En er is toen een soort staatsgreep gepleegd door de vakbonden en links. Hè, want dat is het dan. En die hebben de republiek doorgevoerd. En nu komt hij. In die republiek heeft men met één pennenstreek alle vorstenhuizen in Duitsland afgeschaft. Dus niet alleen de keizer Wilhelm die aan het houthakken ging in Doorn. Maar dus ook het kleine vorstendommetje Reuss rond het stadje Gera in Thüringen. En ook de koningen van Wittelsbach, de grote vorsten in Beieren. Maar ook de hele kleine vorstendommetjes van Sachsen-Eisenach.
Ja, want er waren er heel veel. Dat hebben we ook uit al jouw verhalen kunnen leren tot nu toe. De Engelsen haalden daar af en toe een partner vandaan.
De Russen.
De Nederlanders. De Belgen.
Zeker, zeker. Leopold. Sachsen-Coburg, de oom van Albert van Sachsen-Coburg, de echtgenoot van Victoria.
Dus een voordeel als je zoveel vorstenhuizen op één grondgebied hebt.
Ja, de huis van Sachsen-Coburg werd de Stud Farm of Europe genoemd. Nou, Napoleon heeft daar dus toen al flink huis gehouden door het een heleboel als bij elkaar te voegen. En ja, in 1918, 1990 was het gewoon over. En die vorsten die voelden zich dus allemaal afgezet. En ja, die werden dus. Die wilden dus hun rechten terug en hun status. En natuurlijk hun paleizen en grondbezit en wat dan niet. Nou, in de Weimar Republiek is dat een enorm gedoe geweest. Dus die adellijke families in Duitsland. Ja, die beschouwden zich. En hun aanhang, zal ik maar zeggen, in die Reichsbürger. Als levend in een land dat niet bestaat. En zij gaan zelfs zo ver dat ze zeggen, kijk, met de val van het Derde Rijk van Adolf Hitler is Duitsland bezet geweest door 4 mogendheden. En die 4 mogendheden hebben dus als het ware dat, ja, die Bondsrepubliek en nu de Wiedervereinigde Duitsland gecreëerd. En dat bestaat dus officieel helemaal niet. In feite is dat een vazallenstaat van met name Amerika. En dan komt er ineens een heel apart element naar voren, Amerika, en dat is dus het Joodse kapitaal van Wall Street en de Joodse macht in Amerika.
Ja,
daar zit dus een heel diep antisemitisch element in.
Daar heeft Heinrich Dreitzin heeft daar in 2019 een heel verhaal over gehouden. Laten we een klein stukje luisteren, want dan vertelt hij eigenlijk over het complot wat ervoor gezorgd heeft dat Duitsland eigenlijk niet een officieel land is, want het is overgenomen door anderen, door buitenstaanders.
The last German emperor did not abdicate himself, but rather he was removed from the throne with Markgraf Max von Baden acting as his substitute, caving in the pressure by the Americans. So Markgraf von Baden, in the name of the emperor, abdicated the throne for him. Yes, he was abdicated. I know all about this firsthand. The British could have never won World War I without capital of coming from the United States. But it came with string attached. The initiative was to use the state of war to drive the expulsion of the Jewish population in order to create a separate state of this segment of the population, which turned out exactly as planned through Hitler and his US-financed sovereignty.
Dit was de prins op een forum in Zürich 2019. Tegen het einde van zijn verhaal, wat 16 minuten duurt, dan zegt hij ook een paar keer, ik zal afronden, want ik begrijp dat we door moeten. Maar die man is zo vol van alles wat zijn familie ruim 100 jaar geleden ontstolen is, zoals hij dat noemt, dat hij daar nog elke dag mee bezig is. En sterker nog, dat hij daar speciaal zelfs een staatsgreep voor wil plegen om dat allemaal goed te maken.
En je hoort in dat verhaal in elkaar grijpen Dus dat aspect van een adellijke elite van vroeger. Hè, die zijn status kwijt is. Die zijn macht ook kwijt is. Hè, een soort eergevoel kwijt is. En ook het gevoel heeft dat dingen dus van ze gestolen zijn.
Ja.
Met dus allerlei affecten van, ik zeg maar gewoon neonazi, extreem rechts, antisemitisme. En bij deze koepoging ook duidelijk dat daar een soort esoterisch, boreaal, spiritueel ding ook nog weer doorheen is gegaan.
Ja, en toch heeft hij wel iets positiefs te melden voor mensen die dan straks in dat nieuwe Duitsland wonen onder zijn leiding. Want hij wil dat je nog maar 10% belasting gaat betalen, zoals onder zijn voorvader ook het geval was. En hij zei, als je vroeger iets te klagen had, als boer bijvoorbeeld, dan ging je naar de landeigenaar. En dan kreeg je antwoord. En daar moet je nu nog eens omkomen met de Bondsdag en met de Europese Unie en zo.
Ja, er zit dus ook in dat verhaal dus een diep antidemocratisch aspect. Met ook meteen in het begin, dat hoor je, wij waren 1000 jaar, zorgden wij voor de lieve mensen in Gera. Dat is toch wat anders dan 5 jaar in een parlementsperiode op een stoel zitten.
Ja.
Dus er zit ook een heel dus autoritair, patriarchaal ook bijna. En diep antidemocratisch element.
Ja, over duizendjarig rijk gesproken. Hij heeft ook een paar keer in dat verhaal uit 2019 komt Hitler naar voren. Hitler was eigenlijk ook een soort slachtoffer in zijn verhaal van internationale machten.
Ja, in deze denklijn van dit type binnen de Reichsbürger is Hitler dus een pion geweest van het Amerikaanse kapitalisme, dus van de Joden.
Ja, hij werd ook door Henry Ford natuurlijk betaald. En in feite zegt deze prins dat Hitler-Duitsland alleen maar het voorportaal was van het Duitsland wat op 8 mei 1945 ontstond. Wat in feite gewoon een Amerikaans bedrijf was, dat nieuwe Duitsland.
Ja, en dus zij gaan dus zo ver ook soms. En dan stop ik hoor, want ik krijg er echt rillingen van. Dat ze zeggen, Hitler is dus gemanipuleerd tot die wereldoorlog, zodat daardoor de Joden de staat Israël konden krijgen. Ja, dan ben je wel heel ver heen hoor. Dat is wel heel eng. Dus Jaap, ik dacht 3 vragen maar te behandelen met jou voor onze luisteraars. Ten eerste, waar komt dit vandaan?
Ja.
Juist in Duitsland, het land van Dichter und Denker, het land van de Jena-kruis, het land van, jij zal het wel zeggen, daar heb je PG weer, Wilhelm en Alexander von Humboldt. Het land van Thomas Mann. Dus je denkt, hoe kan dat in zo'n cultuur, in zo'n land gebeuren? Ten tweede, dit is natuurlijk die operettekant. Nee, dit is al vaker gebeurd in de Duitse geschiedenis. En zelfs de vrij recente Duitse geschiedenis van de 20e eeuw. Dit type staatsgrepen, koepogingen en normloos geweld vanuit dit soort elites.
Nou ja, er werd op 27 november op een website voor mensen die complottheorieën aanhangen, door een van deze potentiële coupplegers, die heet Maximilian Eder, intern daar ook wel generaal Eder genoemd, dat komt uit de krijgsmacht, die zei in een video op die site, als alles gaat volgens plan, gebeurt het voor Kerstmis. Ze hadden het er dus in wat grotere kring, hadden ze het er ook al over.
En dus Jaap, het is dus volstrekt concreet.
Ja.
Er was dus concreet, en dan kun je zeggen dat is helemaal gek. Ja, dat is ook zo. Maar dat was dus niet voor het eerst in de Duitse geschiedenis dat op deze manier heel concreet met geweld dat soort dingen gebeurde.
Ja, er was ook sprake van dat ongeveer 2100 van die Reichsbürger het Rijksdaggebouw zouden gaan bezetten. Dat doet ons natuurlijk ook denken aan 6 januari... koeppoging in de Verenigde Staten.
Make Germany great again.
Maar in 2020 is er al een soort bestormingje van de Rijksdag geweest.
En wie was daarbij aanwezig bij die demonstratie? Willem Engel.
Ja, Willem Engel die schreef toen op Facebook, toen hij daar naartoe ging, ja, we gaan met z'n allen naar Berlijn. En dan had hij een heel verhaal. En zei hij eigenlijk ook nog iets wat zowel grappig als vreselijk is. Extreem rechts is ook niet meer wat het was. Vroeger stond extreem rechts nog voor kale koppen en rellen. Nu wordt er vooral liefde gepredikt en bevlogen speeches door welbespraakte mensen, vloeiend in meerdere talen. En dit was dus een soort oproep aan zijn aanhang om samen met hem naar Berlijn te gaan.
En die was daar ook. Er is op een van die tournee dingen met zo'n bus van Forum heeft iemand een keer verteld hoe trots hij was dat hij aanwezig was bij de bestorming van de Rijksdag. He, want dan kon je eindelijk die vreselijke Merkel verjagen. Nogmaals, dit is dus echt vaker gebeurd.
Ja, laten we even luisteren naar een verslaggever van Bild die daarbij was en vertelt hoe dat ging.
So, wir sehen hier Beamte, die sich dann nähern, den Menschen, dem Mob auf den Stufen, auf den Treppen. Wir sehen die Reichskriegsflaggen, wir sehen russische Fahnen, wir sehen deutsche Fahnen, einen komplett bunten Misch, der sich dort versammelt hat. Und wir sehen, wie selbstbewusst die da auftreten. Sie sind geklettert auf die Podeste, auf die Stufen. Fast jeder Zweite hält eine Kamera hoch, um diesen Propagandaerfolg zu feiern, um ihn auch einzufangen. Und wir sehen vor allem nirgendwo Polizei. Das ist eine ganz, ganz bittere Szene. Bilder, die es so definitiv nie hätte geben dürfen und geben sollen. Und wir sehen auch, wie lange das dauert, bis Polizei dazukommt.
Je hoort de verslaggever van Bild. En de geluiden die je hoort is van die demonstranten daar. Met bijvoorbeeld ook oude vlaggen van dat keizerrijk. Ik dacht eerst, het is misschien een omgekeerde Nederlandse vlag. Maar als je het van dichterbij kijkt, dan is het echt die oude vlag.
Dat is de zogenaamde Kriegsvlaggen. Ook wel marinevlaggen. Dus dat was de speciale vlag die alleen de legeronderdelen en de marine van het keizerrijk mochten voeren. Dus als je met die vlag loopt, dan zeg je daarmee dus impliciet, ik erken het Duitsland van nu niet en ik wil het militaristische Duitsland van zeg maar 1890, 1914 terug.
Ja, toen die bestorming 2020 begon, toen stonden er overigens maar 3 politiemannen bij het gebouw. Wat een beetje gek is natuurlijk als Willem Engel er op Facebook van tevoren al over zat te schrijven. Uiteindelijk was wel de ME ter plekke en zijn de mensen echt teruggedrongen.
Maar men heeft dus de trappen en net als in het Capitool.
Ze stonden al voor de ramen. Ja.
De derde vraag die we natuurlijk toch moeten behandelen, Jaap, is de opmerkelijke verbinding van de dynastie Royce met de dynastie van Oranje-Nassau. Want die is er en die gaat een heel eind terug. Daar zit een heleboel in wat wij eigenlijk behandelden zonder dat op dat moment te weten met Simon Sebag Montefiore.
Laten we beginnen bij vraag 1. Waar komt dit vandaan?
Als je het in één zin zou willen horen, Jaap, dan is dat deze zin. Bij ons lukte 1848 met Thorbecke wel en in Duitsland niet. En dat is essentieel. In Duitsland is dus de stichting van een modern, liberaal, vrijheidsgezinde grondwet en een vrijheidsgezinde Duitse staat mislukt. Er was een parlement in Frankfurt, in de Pauluskirche, dat bij elkaar kwam. Heel veel hoogleraren, dus werd een beetje spottend professorenparlement genoemd. En die zeiden, als we nou met elkaar de beste ideeën bijeenbrengen, en dat ook uit de verschillende delen van Duitsland, dus zowel uit het zeer vooruitstrevende doen aan liberale Baden en Württemberg, en het wat vrome Beieren, het sterke Pruisen, het zeer katholieke Rijnland. We brengen al die groepen bij elkaar, de beste mensen daarvan. En dan komen we tot een grondwet voor Duitsland. En dan bieden we de koning van Pruisen de keizertitel aan.
In welk jaar was dit?
1848.
Dus dat was precies in hetzelfde jaar waarin Thorbecke zijn grondwet erdoor kreeg in Nederland. Thorbecke die overigens met zeer veel belangstelling altijd keek wat er in Duitsland gebeurde.
Want hij was in feite bijna een Duitser. Van huis uit en ook door zijn Lutherse geloof en door zijn huwelijk en zijn familie. Dus ja, die volgden dat allemaal zeer precies. Nou, dat parlement is door het leger van Pruisen met geweld Frankfurt uitgemept. Dus er kwam in Duitsland geen liberale grondwet en geen liberaal bewind. En de koning van Pruisen wou ook niet op de basis van zo'n grondwet regeren. En daarin lijkt hij natuurlijk op onze koning Willem III.
Ja, die had er ook gezin in. Die gooide ook, als hij wetten moest ondertekenen, de pennen in de open haard.
Ja, Maar ja, die kon niet anders dan ja, accepteren. Want zijn vader was door de knieën gegaan. En anders had hij dus gewoon weg moeten als koning. En ja, dat was toch ook weer niet helemaal de bedoeling. Hè? Nou, toen kwam in 1871 natuurlijk het keizerrijk. De Duitse vorsten scharen zich achter Brandenburg-Pruisen. Voeren oorlog tegen Napoleon III, de keizer van Frankrijk. Verslaan die in zeer korte periode. Frankrijk dondert in elkaar. Hè. Daar komt dan de Derde Republiek. Dan had je de Commune de Parijs, hè, die communistische opstand. En Bismarck, de grote kanselier. Hè, de ijzeren kanselier, zoals hij werd genoemd. Die regelt dus dat de Duitse vorsten zijn baas, de koning van Brandenburg-Pruisen, de keizertitel aanbieden. Dat is toch iets anders dan natuurlijk een grondwet.
Ja, overigens onder Bismarck kwam natuurlijk wel algemeen kiesrecht en er kwam sociale wetgeving. Ja, Bismarck dus zij zagen wel dat zeg maar elementen van de Franse revolutie, dat je die ook als Duitsland moest doorvoeren.
Bismarck was natuurlijk een uitermate visionaire politicus. Die zei, ik wil dat de Duitse arbeiders en boeren en de gewone mensen in Duitsland zich identificeren met het keizerrijk. Doordat dat de keizer via de Reichstag, met een algemeen kiesrecht, door mannen natuurlijk, hè, gekozen parlement. Dat was dus heel vroeg en heel indrukwekkend.
Ja.
En dat hij zei, dat betekent dus dat de gewone Duitser, waar hij ook woont, of hij nou een Pruis is, een Beier of een Keulenaar, die kan zich identificeren met het Reich, kan daar trots op zijn, stemt daarvoor en krijgt dus die milde gaven als wettelijk recht voor zijn oude dag, voor als hij ziek is of als hij geen werk heeft.
Ze hadden daar dus eerder algemeen kiesrecht dan in Nederland.
50 jaar eerder. In die sociale wetgeving van Bismarck was het voorbeeld voor velen in Europa en bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten. Nou, we hebben het al verteld dat ook om die reden Bismarck zo bevriend was met Benjamin Disraeli. Omdat die van in Engeland als de One Nation Tory in feite eenzelfde Bismarckiaans beleid voerde. Maar je hoort het al, geen democratie. Er was wel een Reichstag. Maar er was ook een Herrenhaus. Het woord zegt het al. Dat was dus de eerste kamer waar de adel in zat. En sommige mensen werden dan gekozen. Dus de zeer jonge, felle, scherpe, progressief katholieke burgemeester van Keulen, Konrad Adenauer, zat dus in de tijd van de keizer in het Herrenhaus. Dat is ongelooflijk, hè? De oude baas, later de eerste bondskanselier.
En kon het Herrenhaus allerlei wetten ook tegenhouden?
Natuurlijk. En Bismarck gebruikte het Herrenhaus, want dat waren in belangrijke mate zijn vrienden, zullen we maar zeggen, om dus de Reichstag af te remmen. Bismarck werd ook wel de dompteur genoemd. Want Bismarck vond het namelijk heerlijk om in de Reichstag te komen. En daar iedereen onderuit de pot te geven. Hij was natuurlijk een geweldige debater. Zijn speeches, die kun je nu nog zo lezen. Net als zijn memoires, gedanken en herinneringen. Die zijn gewoon verrukkelijk om te lezen. Dus Bismarck hield van dat politieke spel. Zolang gebeurde wat hij wilde. Hij heeft dus zowel tegen de partij van Adenauer, dus de katholieke partij, dus wij zouden zeggen de katholieke emancipatiepartij, als de sociaaldemocraten, heeft hij dus enorme campagnes gevoerd als rijkskanselier met verboden en gevangenisstraf en wat dan niet. Er hebben dus allemaal bisschoppen in Duitsland in de gevangenis gezeten, omdat ze dus de katholieke politieke emancipatie steunden.
Maar dit keizerrijk met dus al zijn elementen, soms enigszins tegenstrijdige elementen, dat was dus eigenlijk het ideaal ook van deze coupplegers van afgelopen week.
Ja, nou vooral denk ik het keizerrijk na het vertrek van Bismarck. Want toen Bismarck vertrok in 1890, hij werd dus echt roemloos ontslagen door de nieuwe jonge keizer Wilhelm II. Toen ging dus dat keizerrijk weg van het pad van Bismarck, ook in de buitenlandse politiek. En dat leidde tot de ondergang ervan. Maar in de binnenlandse politiek werd het dus veel nog meer reactionair. Grote repressie. Er ontstond ook een zeer sterke antisemitische golf in Duitsland. En zeker ook in de kringen rond de keizer zelf. En er ontstond natuurlijk een enorm imperialistische, nationalistische sfeer. Hè, want Duitsland moest ook koloniën hebben. En er moest dat Flottenverein. Duitsland moest net zo'n vloot hebben als Engeland. Om Engeland op de wereldzeeën te beconcurreren. Want op die manier kon Duitsland een wereldmacht worden. Dat waren allemaal dingen waar Bismarck niets van had moeten hebben. Bismarck zei altijd, een kolonie is niet één bot van een Pommerse grenadier waard. Daarbij gebeurde er in Duitsland ook nog iets. En dat is dat de Jena-kruis, waar wij natuurlijk met Andrea Wolf over spraken. Ja, die transformeerde vanuit dus die meer verlichtingsfilosofie richting de meer romantiek. En de romantiek in Duitsland werd dus sterk nationaal. He, want Duitsland had een cultuur, Duitsland had een taal, maar Duitsland had geen land. Dat kwam pas in 1871. Dus dat was op een bepaalde manier een soort voltooiing van dat romantisch nationalisme. En werd dus ontsteroid gebracht door met name het denken van Friedrich Nietzsche. Die wil het zur Macht. En eigenlijk, als je het zou willen formuleren, een soort superioriteitsnihilisme.
Ja, dus eigenlijk dachten die romantici, met al die kleine vorstendommetjes en zo, maak je het niet in de wereld. Als je echt power wil hebben, dan moet je er een groter land van maken.
Ja, en dan kan dus die Duitse cultuur ook verenigd worden. En, dus dat was de romantische kant. En dat kreeg dus door het nihilisme van onder andere dus, maar in belangrijke mate, Nietzsche, een soort extra ding. En daar kwam natuurlijk nog het sociaal darwinisme met zijn rassenwaan, superioriteitsdenken van de Ariërs. En natuurlijk het antisemitisme dat daarbij kwam. Je moet dat antisemitisme ook in die tijd dus plaatsen. Dat antisemitisme zag de Joden natuurlijk als kapitalisten. Die waren dus modern. Die waren bezig met nieuwe technologie, met groei. Heel veel Joden waren professoren en waren succesvolle ondernemers. Ze werden dus ook gezien als links en rood. Dan denk je, hoe kan dat met kapitalisme? Ja, ze waren modern en Karl Marx was natuurlijk ook een Jood. Dus de Joden werden zowel gezien als de geheime krachten achter het kapitalisme. Wat je dus ook bij deze prins nog hoort. Hè? En als de geheime krachten achter het communisme en het bolsjewisme.
Ja, dat is toch ook eigenlijk zoals complottheoretici tegenwoordig ook kijken naar de globalistische elite van nu. Want ja, dat zijn ook, laten we zeggen, D66 rechters. Dat is VNO-NCW, maar dat is ook de Partij van de Arbeid, noem
en
het allemaal.
Dat zijn journalisten en kunstenaars en de universiteiten, die zijn allemaal woke. Ja? En ze zijn heel erg voor Israël, zeggen ze. Ja. Dus die merkwaardige innerlijke contradicties, die zijn er dus, die zitten er vanaf het begin dus in deze denklijn. Nou, dit moest natuurlijk zijn hoogtepunt krijgen in wat letterlijk werd genoemd Grief nach der Weltmacht.
Wereldoorlog 1.
De Eerste Wereldoorlog. Die hebben wij in Nederland natuurlijk nooit zo op ons netvlies. Terwijl die de oerkatastrofe van de 20e eeuw is.
Ja, de Belgen die hebben dat wel op het netvlies.
Onze Belgische luisteraars, die hoeven wij hier niks te vertellen.
De loopgraven waar het jarenlang ellende was.
En België is dus in feite 4 jaar bezet geweest. En heeft enorm geleden, enorme hongersnood in België. De Grief nach der Weltmacht was het idee dat men zou door die vloot de Britten als het ware bezighouden. De Fransen waren sowieso decadent. Want die hadden een republiek en dat waren allemaal kunstenaars en dat Parijs was allemaal zedeloos. Dus de Fransen zou men zo verslaan en dan zou het grote ding komen. Het veroveren van Lebensraum, dat woord komt daaruit, in het oosten. Nou, jij weet, dat is mislukt. De Eerste Wereldoorlog leidde tot een zeer zware nederlaag van het Duitse keizerrijk. Maar niet in het oosten. Die nederlaag was op zee en tegen die Fransen. Maar in het oosten was de overwinning van de Duitse troepen zo enorm dat de tsaar ten val kwam. En dus de Duitse troepen als als veroveraars tot op de Krim kwamen. Hele Baltische landen en tot dicht bij Moskou. Ongeveer zoals in 1941-42 de Weermacht van Hitler ook kwam.
Ja.
Dus de dolkstootlegende, zoals dat heet, die was natuurlijk met name aan de Ostheer, zoals dat heette, natuurlijk levend. Die zeiden, wij hebben in feite de Grief nach der Weltmacht gerealiseerd. Wij stonden op de Krim. Kiev was van ons. Estland was van ons. Even, nog even, en we hadden samen met de Finnen, hadden we Sint-Petersburg ingenomen. Dus ze zeiden, we zijn verraden. En dat is gebeurd aan het Westfront. En dat is gebeurd door die slap Janus van een paniekfiguur van keizer Wilhelm. Maar wij, dat zijn dus de militairen van het Oostfront, wir waren unbesiegt im Felde. Dus wij zijn verraden terwijl we nooit overwonnen waren in het veld van eer. En wat gebeurt er? Er komt dus een nieuwe republiek. Die kennen we als de Republiek van Weimar. En die zegt, ja, met een republiek, dat betekent een eind aan al die koningshuizen en die adellijke macht.
Ja.
Dus die nieuwe republiek werd niet alleen gezien als verraders van de grote overwinning van het leger, maar ook als de verraders van de adel en de koningshuizen en dus de oude elite.
Ja, want PG, je hebt het nu over al die kleine vorstendommetjes en zo, maar wat is toch het keizerrijk?
Ja, maar zoals ik al zei, Bismarck had dus die vorsten de keizer de kroon laten aanbieden. Dus zij bleven allemaal regeren.
Oh, dus als ze bijvoorbeeld landeigenaar waren, dan bleven ze dat ook nog?
Alles bleef zoals het was. Dus Baden had nog steeds een liberale grondwet. En Bismarck had in dat hele grote Pruisen nog een keiharde, autoritaire, bijna 18e eeuwse grondwet met het zogenaamde Dreiklassenwahlrecht.
Dus het was een soort unie van hele soevereine van onderdelen.
Ja, het was een unie van vorsten. Het enige wat ze dus gemeen hadden was die Reichstag en die Reichskanzler. En dat was natuurlijk Bismarck zelf.
Ja, en die ging natuurlijk dan over het buitenlands beleid en de defensie.
En dus de sociale wetgeving en dat soort dingen die nationaal kon regelen. Bismarck was dus, doordat hij dat zo had bedacht, die was op een bepaalde manier oppermachtig in zijn eentje. Ik heb zelf altijd het idee gehad dat Charles de Gaulle de grondwet die hij voor Frankrijk maakte in 1958, dat hij stiekem even heeft gekeken naar hoe Bismarck dat gedaan heeft.
Maar wacht even, PG, jij zegt dus, ja, een deel van die militairen die klaagden dus, want in het oosten ging het goed.
Ze voelden zich verraden.
In het westen voelden ze zich verraden door de keizer.
Ja.
Maar dat is wel de keizer van het keizerrijk waar de coupplegers van afgelopen week steeds naar terug verlangen. Dus ook dat is een beetje dubbel.
Dat is allemaal heel dubbel. En dus kwam de conclusie dat de keizer misleid was. En iedereen wist dat Wilhelm niet het grootste licht was. Maar hij was dus misleid door wie? Ja, door natuurlijk de omgeving van hem die nederlaag aan het westen wou toegeven.
Ja, dus leiders die enigszins deugen in deze redenering, die als daar dingen fout gaan, dan zijn ze misleid door anderen.
En dus, ik noem toch even een naam die dan ook niet zo lang na de Eerste Wereldoorlog als minister van Buitenlandse Zaken op straat is doodgeschoten. Dat was de man die in de oorlog, de Eerste Wereldoorlog, de Duitse economie hielp organiseren, zodat de productie voor het leger en ook voor die dingen heel goed liep. En dat was Walter Rathenau, de Joodse grote manager en CEO. Dus men zei, zie je wel, wie zit er daarachter? De socialisten. Want die namen met de republiek, werd hun voorzitter, werd de president, ze waren de grootste partij. De Joden, de katholieken. Dus daar kwamen alle oude affecten kwamen weer naar voren. Wat gebeurt er? De Weimarrepubliek zegt, ja, wij schaffen dus al die vorstenhuizen af. Dus ook het vorstendommetje Reuss, rond Gera. En we gaan onderhandelen met die vorsten over een soort onteigeningsvergoeding. Maar dat gebeurde niet in Berlijn. Dat gebeurde natuurlijk in al die vorstendommetjes.
Ja.
Dus de nieuwe deelstaat Thüringen ging dus met een parlement wat gekozen was, met de familie Reuss praten van ja, al die kastelen van u, ja, die zijn nu staatseigendom en die landerijen. En wij gaan een wet indienen over de vergoeding die u daarvoor krijgt. Nou, in de speech van prins Heinrich in Zürich gaat hij zelfs enorm tekeer. Ook nog tegen dat namaakparlement, nep-parlement van Thüringen in die tijd. Die deelstaten sloten dus compromissen over de onteigening met hun vorst. Dus in Pruisen ging dat anders dan in Württemberg en heel anders dan in Gera in Thüringen. Een aantal vorstenhuizen hebben zich hand en tand, ook met alle middelen, juridisch en anderszins verzet tegen een compromis. En daar moeten we er twee noemen. Dat is dus het huis Royce en het huis Lippe. En dan denk jij inderdaad van Lippe-Biesterfeld.
Prins Bernhard.
Ja. Men is gaan procederen, alles wat er kon. En toen kwam er, dan hadden ze er in Berlijn genoeg van in het parlement, de Rijksdag. Toen hebben we gezegd, we gaan het regelen in één keer. Want er blijven vorsten maar drammen en procederen. Zo komt er geen vrede in Duitsland. Ja. Dat men zich ook verzoent met
dus
de
republiek. Dus het werd maar naar het federale niveau getrokken.
Ja, en dat is een briljante zet geweest van de leider van de communistische partij, Ernst Thälmann. Die zei, ik ga een petitie laten tekenen door de Duitsers om bij de Rijksdag een wet op de onteigening van de vorsten in te dienen. En hij kreeg heel veel steun vanuit de vakbonden. En die petitie kreeg geloof ik 14 miljoen handtekeningen. Ja, toen kon de Rijksdag moeilijk iets anders. Dus toen is er een soort referendum gehouden over de onteigening. En nu ga jij zeggen, het is toch niet waar, PG. In de aanloop naar het referendum heeft de geheime politie een complot opgerold van extreem rechts met hulp van een serie van die vorstenhuizen om een eind te maken aan de republiek. Er is niks nieuws. De nieuwe president van Duitsland, generaal van Hindenburg uit de Eerste Wereldoorlog, die heeft met een handig technisch trucje ervoor gezorgd dat de uitslag van dat referendum uiteindelijk toch niet goed kon worden aangenomen. Hij gebruikte daar een grondwettelijke truc voor. Nou, toen heeft men uiteindelijk de Rijksdag gezegd, we maken een compromis. En ze krijgen allemaal iets, die vorsten, en daar moeten ze het dan maar mee doen.
Want die Hindenburg die was nog wel een beetje vol begrip voor die oude vorsten.
Vol begrip was die. Ze waren ook heel blij dat hij dat deed. Dus hier zat een enorme frustratie van die nederlaag, hè, waarbij ze zich verraden voelden, hè, al die adellijke officieren. En dan hun titels afgepakt, want officieel bestaan die titels dus in Duitsland niet meer, van prins en koning en hertog, maar ze gebruiken ze wel. En dan ook nog die compensatietoestand, hè, waarbij de communisten er toch bijna erin slaagden om geen enkele compensatie via een referendum geregeld te krijgen. Als je nou denkt, dat is dan heel zielig, maar dat was het dan. Nee, na de Tweede Wereldoorlog kwam er een volgende klap voor dezezelfde families. Want ja, de adel was natuurlijk in Duitsland heel sterk en machtig, ook door de rurale economie, in het oosten. Dus in Pruisen, in Pommeren, in Pozen, in Silesië en dergelijke. Daar en dat hadden ze vaak hele grote landerijen. En natuurlijk in het door de Sovjet-Unie bezette deel van Duitsland. Daar staat dus ook dat Thüringen van prins Royce en Sachsen en heel Brandenburg en Mecklenburg.
Wat uiteindelijk de DDR werd.
Dat werd de DDR. En Stalin heeft bij de bezetting gezegd, ja, Duitsland moet bloeden. En de oude elite van kapitalisten en vorsten, ja, die wordt gewoon onteigend. En dat is dan nu van de staat. En heel veel van die dingen werden dus onmiddellijk naar de Sovjet-Unie gebracht als herstelbetalingen. In het Westen gebeurde dat niet. En hebben heel veel van die adellijke families in het Wirtschaftswunder hun landerijen, hun dingen natuurlijk gemoderniseerd. Daar hebben ze bedrijven van gemaakt. En heel veel daarvan zijn daar, dankzij de bloei van Duitsland en van Europa, natuurlijk allemaal heel rijk geworden.
Ja.
En die zitten ook nog, hebben ook een hoop status in de glamour media. Hè, al die Duitse, de gelbe blätter, zoals men dat noemt. Hè, als er dan weer een nazaat van Bismarck trouwt met een nazaat van de familie Holstein, dan is dat de omslag van Bunte natuurlijk.
Bunte illustreerde.
Ja. Maar ja, die adellijke families, zoals Royce, die dus hun basis in het oosten hadden, en dan moet je denken, dat is denk ik wel 2/3 van die families, die waren dus alles kwijt en dat was afgepakt door de communisten. En toen kwam de Wiedervereinigung. Dus die hele adellijke frustraties, dat kwam allemaal naar boven en die zeiden, in het verdrag moeten Kohl en Schäuble, die deed de onderhandelingen, regelen dat wij onze rechten terugkrijgen.
Ja, dus zij dachten dat ze een slaatje konden slaan uit de hereniging van beide Duitslanden tot één land.
Want hen was zulk groot onrecht gedaan.
En wat was de conclusie uiteindelijk?
Ja, die was heel pijnlijk. Wolfgang Schäuble. Die zei, wij herenigen de DDR en de Neue Länder met de oude Länder.
En die Länder die waren verantwoordelijk voor de onteigening.
En hij zei, die onteigening is gebeurd door Stalin voordat de DDR bestond. Dus wat er nu verenigd wordt, is de restanten daarvan. En de Sovjet-Unie zei, wij gaan geen akkoord geven aan de Wiedervereinigung. Als dus die maatregelen van toen, dus nu achteraf zeg maar illegaal worden verklaard.
Want dan zou dat een affront zijn voor de Sovjet-Unie zelf.
Exact.
Ook al had Stalin het gedaan.
Maar men vond dat nog steeds in de Sovjet-Unie terecht. Dat dus de ondersteunende elite van de naties op die manier zijn gestraft. Voor hen hoorde dit bij het Nurembergse proces.
Ja, want veel van die oude adel die steunde dus het Nationaal Socialisme.
Nou, daar ben ik heel voorzichtig in. Heel veel niet.
Dat is een conclusie die ik trek uit wat jij net zegt.
Maar dat is wat Stalin vond. De samenzweerders van 20 juli van Stauffenberg, net zoals Stauffenberg zei, waren bijna allemaal van hele vrome christelijke adel. Dus dat beeld moet je enorm nuanceren. Maar dit is wat Stalin deed. En Stalins wil was wet. Zo is dat. Dus Kohl, die natuurlijk dolblij was dat hij met zijn vriend Gorby die deal kon sluiten. Die zei, natuurlijk, wij respecteren dit. En Schäuble zei bij die onderhandelingen, daar ga ik mijn vingers niet aan branden.
Nee.
Hij had nog wel een paar andere problemen. Hè? Dat weten we van dat geweldige gesprek dat wij met Carlo Trojan hadden. Ja, die daarbij zat als enige Nederlander bij al die onderhandelingen.
Namens de Europese Unie.
Ja, briljante set van Jacques Delors om die erbij te zetten. Dus toen dat verdrag werd beklonken, waren natuurlijk die mensen als prins Heinrich Royce, die waren onthutst.
Ja, Royce overigens die nu 71 is, dus pas geboren na de Tweede Wereldoorlog, terwijl zijn grieven die zijn dus van ruim 100 jaar geleden.
Dat zijn grieven van generatie op generatie. Dat zijn grieven van dus de door de nederlaag gefrustreerde jonge adellijke officieren van 1918. Hun ouders dat dan die republiek zomaar al hun titels en een heleboel dingen afpakt. Hun kinderen dat Stalin alles afpakt en dat dan die Schäuble dat niet restaureert.
En van Heinrich persoonlijk, van al die voorvaderen die ook Heinrich heten.
Ja, dat is een verhaal apart. Nou, wat gebeurt er dus? Een aantal van die families, waaronder Royce, is dus gaan procederen tegen de Wiedervereinigung. Het is eiste tot het Europees Hof en alles. En daarmee verbond zich deze frustratie die met andere extreemrechtse groepen in wat die Reichsbürger werden. Want als je natuurlijk, je lost dit probleem voor jezelf op door te zeggen, ja, die Schäuble die tekent dat wel. Of die Kohl die regelt dat wel. Maar Kohl en die Bondsrepubliek zijn helemaal niet legaal. Die Bondsrepubliek bestaat niet. Dat is een vazallenstaat van de Amerikanen. Dus dat moesten ze gewoon van president Bush, ja. Die met Gorbachev wilde dealen.
Overigens waren ze blijkbaar soms ook pragmatisch, die Reichsbürger. Want er zijn er ook een paar in het buitenland gearresteerd. Ze hadden dus wel gewoon een paspoort van de Bondsrepubliek.
Nou, het is nog gekker. Er is een groep binnen de Reichsbürger die weigeren zich burger van de Bondsrepubliek te noemen. En eisen dus een soort statenloze pas. Serieus.
En die willen dus ook geen belasting betalen, maar daar zullen ze dan toe worden gedwongen, neem ik aan.
Ja. Voor mensen als deze prins en deze Reichsbürger zeggen ze dus eigenlijk, voor ons geldt nog steeds onze status, onze eer, onze bezettingen van, ik zal maar zeggen, 1871. Ja? En alles wat daarna gebeurd is, is niet waar, is diefstal, is één groot complot. En hier zie je de verbinding dus met die andere complotgedachten en dergelijke.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
En ik praat met PG over de vreemde plannen voor een coup, een putsch, die vorige week in Duitsland aan het licht kwamen.
Ik had het al even over dat in 1926 bij dat referendum er dus een samenzwering werd opgerold van extreem rechts en die families om dus een eind te maken aan de Republiek van Weimar.
Ja.
Dus dan denk je, het is dus al vaker gebeurd. Nou, het antwoord is en of.
Ja, want dat is de centrale tweede vraag van deze aflevering. Hoe bijzonder is dit en hoe vaak is iets dergelijks al eerder gepoogd?
Nou, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog kwamen dus die adellijke officieren uit dat oostfront terug. En die vormden toen vrijkorpsen. Die zeiden, die keizer is weg, de slapjaners, de joden, de linksen, de katholieken hebben nu een republiek gesticht. Die erkennen wij niet. Wij blijven als vechtersgroep bij elkaar. En die hebben dus huis gehouden in de Baltische landen. En zijn dus opgerukt als een soort leger in kleine groepjes van 3.000 tot 5.000 man. Dus dat was best gevaarlijk, zal ik maar zeggen. Naar Duitsland. En die hadden daarbij een vlag van de Vrijkorpsen. En weet je wat dat was? Een rode vlag met erop een swastika.
Dus eigenlijk de voorbode van de vlag die het Nationaal Socialisme onder Hitler ging gebruiken.
Die is bewust daaraan ontleend.
Want Hitler, die zelf natuurlijk ook een soldaat was in de Eerste Wereldoorlog. Die richtte zich ook toen hij zeg maar in kelders zijn eerste toespraken ging houden. Ook mede op mensen die uit deze groepjes kwamen.
Ja. En op de veteranen die zeiden we zijn verraden. En nou ja, en je weet door wie enzovoort.
En die uiteindelijk in hem ook iemand zagen die kon verwoorden wat zij altijd al dachten.
Als ik je vertel, de nederlaag en de wapenstilstand was dus 11 november 1918. In begin 1919 heeft graaf Arco, hele chique adellijke jongeman, de nieuwe linkse premier van Beieren gewoon doodgeschoten. Dat was zo'n vrijkorps aanvoerder.
Op straat?
Ja. Dat is gewoon een moordaanslag. Dat leidde overigens tot een staatsgreep van de communisten en de anarchisten.
Want die dachten, nu kunnen wij het volk wel meekrijgen. Als extreem rechts dit doet, dan zullen ze begrip voor onze daad hebben.
En die hoopten op steun van Lenin. Want ja, die was op dat moment natuurlijk de baas. Maar ja, die zat in een zodanige burgeroorlog dat hij even geen tijd had voor Beieren. Thomas Mann heeft in zijn dagboeken daar hier heerlijk over geschreven. Want die kende heel veel van die communistisch-anarchistische regering van Beieren. Want het waren hem allemaal dichters en schrijvers en filosofen. Met wie hij dus in de jaren daarvoor dus allerlei interessante discussies had gehad. Dus Thomas Mann in zijn dagboeken moet dus stiekem toegeven dat hij eigenlijk wel, terwijl hij alles behalve links was, een beetje sympathie had. Want ze durfden toch maar. En dit was leuker dan, laat zeggen, dat het leger de macht over zou nemen. Thomas Mann was toen al bepaald geen liefhebber van graaf Arco en zo.
Nee.
Nou, de regeringen in Berlijn, die zeiden, ja, dit kan niet dat er een communistische republiek komt in Beieren die er ook nog populair is. De regering in Berlijn was natuurlijk SPD en katholieken. Dat is een soort PvdA-KVP-coalitie. Maar ja, die hadden natuurlijk geen leger dat zomaar in Beieren. Dus toen heeft de SPD-minister van Veiligheid en Defensie, Noske, zijn beroemde titel over zichzelf, Einer muss der Bluthund sein, die heeft toen een aantal van die vrijkorpsen ingehuurd om in München de zaken kort en klein te slaan. Onder de vlag van de Republiek. Dat was natuurlijk achteraf heel dom.
Ja, en dat was in feite ook.
Dat legitimeerde natuurlijk die vrijkorpsen.
Ja, en bij de opkomst van Hitler had je natuurlijk ook de SA, die ook wel een beetje hierop leken.
Ja, de SA was toch vooral meer een soort knokploeg van, niet zo gescholden. Nee. De SS was meer het soort elite uit die vrijkorpsen. Aha. Als je het zou moeten vergelijken. Ja. Nou, wat gebeurt er? Die vrijkorpsen die dachten, yes, we hebben wat te doen. En we kunnen misschien zelfs, als we in München een succes hebben, dan hebben we politiek power, hebben we leverage. Dus die zijn binnengevallen. Dat is een bloedbad geweest. Ze hebben dus heel veel van die communistische dichters en schrijvers, die vrienden van Thomas Mann, omgelegd. Er zijn meer dan 600 mensen dus gewoon gedood. Ja. Straatgevechten, maar ook gewoon bij standrechtelijke executies zonder proces. Dan denk je, nou, dat is al heel wat. Dat is een staatsstrijd. Hè?
Ja.
Operation staatsstrijd. Nou, dat was begin 1919 en dat loopt dan door in de loop van dat voorjaar. In maart 1920 de volgende.
Dus heel kort daarop.
Ja, de zogenaamde kapputsch. Een coup in Berlijn vanuit de elite van de marine en die vrijkorpsen. En die wilde gewoon de republiek omverwerpen in Berlijn. En de legertop zei toen tegen de minister, tegen die Noske. Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Wij zijn neutraal. Dus het leger.
Daar heb je dan veel aan als minister.
Daar sta je dan. De regering is gevlucht naar Dresden. Ja, de hoofdstad van Sachsen. En dat was een links geregeerde deelstaat toen. Die nu heel rechts is. En hier moet je toch de vlag hijsen. Een rode vlag. Want het waren de vakbonden en de SPD. Die zeiden wij gaan geen millimeter toegeven aan deze militaristische gekken. En door een algemene staking werd dus heel Berlijn lam gelegd. En ja, ze konden dan wel in hun wagentjes rondrijden in Berlijn met hun swastika-vlag. Maar ja, ze konden verder niks.
Maar er was dus wel verdeeldheid in de politieke top in Berlijn. Want de regering die vluchtte. Maar de SPD zat ook in de regering. En die was dus wel heldhaftig op straat.
De SPD was natuurlijk heel sterk. De vakbonden, het was een rode stad Berlijn. Dus ja, ze konden daar gewoon dat, die stad lam leggen. Leuk detail. De Freikorpse jongens, die hebben een hen bekende spreker in keltertjes in München naar Berlijn gehaald.
Wiens naam wij al noemden.
Ja, om flink wat agitatie onder het volk en de soldaten moed in te spreken. Dat was de eerste keer dat Adolf Hitler in een vliegtuig zat. Zoveel haast hadden ze met hem.
Maar ze zagen dus zijn campagnekwaliteiten.
Precies. Tegen die graaf Arco werd een proces gevoerd. Want die man had dus de minister-president gewoon doodgeschoten. En de Weimarrepubliek kende nog de doodstraf. En de rechter heeft hem dus tot de dood veroordeeld. Nou, je begrijpt. De rechtse kranten, de adellijke families. Schande, hij was een held. In beroep heeft men hem vanwege zijn grote verdiensten voor het vaderland als officier veroordeeld tot 5 jaar. En hij zat in een nogal chique gevangenis voor mensen die niet zo lang hoefden te zitten. En na 4 jaar moest hij zijn cel afstaan aan iemand anders.
Adolf Hitler.
Aan Adolf Hitler.
Die ook een putschpoging had gedaan.
Ook met steun vanuit de adel, zoals generaal von Ludendorff. En in die gevangenis heeft Adolf Hitler Mein Kampf geschreven. In dus de cel daarvoor van deze graaf Arco.
Als je het zo vertelt, PG, dan was die periode in Duitsland de aanschakeling van koeppogingen.
Vanuit het soort lieden en milieus als prins Heinrich Reuss. Dus ik wil daarom ook onderstrepen, laat je door het operette karakter ervan en die rare esoterisch spirituele gekkies die er allemaal omheen zitten niet bedotten. Want die rare esoterisch spirituele gekkies zaten ook in de nazi-partij. Alfred Rosenberg, Himmler, die mensen in Tibet liet kijken of de Tibetanen niet de oer-Ariërs waren.
Ja.
Het zat er allemaal
en op. Bovendien, we hebben op die 6 januari in Washington D.C. gezien
dat QAnon precies zo is.
Met een paar duizend mensen al een heel eind kan komen en de boel zo op stand kan jagen en zelfs het had niet zo heel veel gescheeld of er had daadwerkelijk een soort van machtsovername plaatsgevonden.
Nou ja, er zijn politieagenten omgekomen die dus tot taak hadden de democratie te beschermen.
En ze waren op zoek naar Nancy Pelosi en een aantal andere leiders. En de vicepresident.
En Mike Pence. Ja. Die niet 1 keer werd gebeld door zijn chef van we komen je halen en komen je helpen. Je zult die filmbeelden van Nancy Pelosi die dan met de generaals belt en met de gouverneur. En die dus ongelooflijk, de vrouw is in de 80 en dat je dan in zo'n situatie zo scherp precies weet, ik moet die bellen, ik moet die hebben, die kan wat doen. Dat is echt indrukwekkend.
Maar ik wil maar zeggen, dus hoe sterk je ook bent als democratie, rechtsstaat met checks en balances, er kan zomaar een kink in de kabel komen.
En daarom dat dus wat hier in Duitsland gebeurde in het licht van de geschiedenis en het licht ook van die diepe wortels van frustratie, antidemocratisch denken, wat ik noem dat superieur nihilisme wat daarin zit. Waarom dat dus serieus wel gevaarlijk is.
Over die coup-poging van afgelopen week zullen we ongetwijfeld nog heel veel gaan horen. Want die mensen zitten nu vast. Daar zullen natuurlijk nog meer onderzoek, rechtszaken plaatsvinden.
Ja, Der Spiegel zal Der Spiegel niet zijn als ze in het artikel hierover niet zelfs al quotes hebben uit afgeluisterde telefoongesprekken van de prins.
Alarm voor taak X heet het. En dag X, dat is dus de dag waarop het allemaal zou plaatsvinden.
En dat zou dus nog voor de kerst zijn, volgens die generaal van het clubje. Nou, ik citeer de prins. Wir machen sie jetzt platt. Jetzt ist Schluss mit Lustig.
Wat betekent dat?
Dat betekent plat maken, dat is iemand echt helemaal kapot maken. We maken ze nu kapot. Het is einde met de grappen en grollen. Dit is niet het taalgebruik wat je verwacht van een edelman van 1000 jaar werken voor het volk.
Nee.
Dit is of je een maffiabaas hoort. Maar we gaan vast nog veel meer horen, want als Der Spiegel dus al dit soort quotes heeft en ook andere hele opmerkelijke details, dan betekent dus dat er nog veel meer naar buiten gaat komen. Ik ga ervan uit dat dus de Duitse geheime dienst deze mensen al heel lang in het snotje had. En dus waarschijnlijk een massale hoeveelheid bewijsstukken heeft van gesprekken, documenten en dergelijke. Het is ook heel interessant. Er is één partij in Duitsland helemaal stil.
Dat is natuurlijk de alternatieve voor Duitsland.
Ze hebben maar één ding gedaan. Ze hebben gepoogd in hun websites alle verwijzingen en foto's naar die mevrouw, die rechter die voor hen in de Bondsdag zat, te verwijderen. Blijkt ze alleen niet te lukken. Dus voortdurend worden weer in de Duitse media die nieuwe foto's van haar met allerlei leidinggevenden van de AfD en toespraken die ze hield tevoorschijn getoverd.
Overigens staat in datzelfde Spiegel-artikel: in ihrer Partei galt die Richterin als Teil des weniger radicalen lagers, was veel over die AfD aussägt.
Ja, als dus zo iemand tot de gematigde vleugel behoort. Ze werd ook gezien omdat ze als jurist was, iemand die goed kon bemiddelen met de meer extreme vleugels. Want die vonden, daar had ze wel gezag omdat ze rechter was. Dus ze kon een bemiddelende rol vervullen.
En zij was nu ook weer rechter omdat ze blijkbaar recht had op terugkeer in haar oude ambt.
Ja, maar ze hadden haar in haar functie nu bij de afdeling bouwrecht gezet. Daar kon ze het minste kwaad, was waarschijnlijk het idee.
Ja, hoewel die prins Heinrich XIII ook in huizen handelt. Dus dan kom je misschien ook wel eens met bouwrecht in aanraking.
Ja, het is opnieuw een vastgoedman.
Ja,
die denkt dat hij de baas moet worden.
En overigens ook op het gevaar af toch weer in de operettesfeer terecht te komen. Hij was ook een sectproducent.
Ja, daar heb ik dan toch weer een kleine lichte.
Dus hij was een drank, een drankman.
Drank. Sect, dat is iets prachtigs, ja. Maar ik vond het wel weer opvallend dat het opnieuw een vastgoedmagnaat was. Die vond dat hij de macht moest hebben.
Ja, en hij hield van snelle wagens. Hij had benzine in zijn aderen.
En hij had sinds een tijd een Russisch fotomodel als vriendin. Met wie hij ook samen naar het consulaat van Poetin in Leipzig is gegaan om te kijken of de Russen de staatsgreep niet zouden willen steunen.
We lachen er een beetje om, PG, maar het is heel serieus zoals je al zei. Toch, jij zei aan het begin van deze aflevering, er is ook nog een band met ons eigen Oranjehuis.
Ja, en die is dus heel uitvoerig. En Jaap, we zijn helemaal terug in het gesprek met Simon Sebag Montefiore. Want je ziet hier families en dynastieën, maar je ziet hier ook een coterie, zoals hij dat noemt, ontstaan. Van dus families die als er in elkaar geknoopt raken en elkaars belangen dienen.
Ja, want we hebben het natuurlijk al vaak over gehad, PG. Die vorstendommetjes, die leverden ook aan allerlei andere vorstenhuizen. Soms zelfs als er een soort van republiek was en men dacht, we gaan toch weer terug naar de monarchie. Dan werd gekeken, is er ergens in Duitsland nog een prins of een prinses te vinden waar we iets mee kunnen.
Het koningshuis van Griekenland, het koningshuis van Roemenië, allemaal.
En al die koningen, prinsen, prinsessen, die kenden elkaar ook allemaal. Zoals de Oranjes dus blijkbaar ook contacten hadden met mensen die nazaten zijn van de mensen die nu bij die coup betrokken zijn.
Ja, het belangrijkste boek in Europa naast de Bijbel in die tijd van de 19e eeuw was natuurlijk de Almanak van Gotha. Het huis Sachsen-Gotha gaf als uitgever de jaarlijkse almanak uit over wie welke titel had en wie met wie getrouwd was. En dat was dus extreem belangrijk als er natuurlijk een huwelijkskandidaat gezocht moest worden.
Weet je, zoals je in Nederland het rode boekje van adel had en het blauwe boekje van het patriciaat.
Dat is een kopie van de Almanach de Gotha. Mais oui. Nou, zal ik eens even de opmerkelijke verbindingen tussen het huis Royce en de huizen Liepe-Biesterfeld en Oranje schetsen. Dat begint met prins Heino. Dat was ook zo'n Heinrich, maar iedereen noemde hem Heino.
Kon hij ook zingen en droeg hij een zonnebril?
Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt.
Nee, ja.
Jammer.
We gaan nu toch een beetje de operettesfeer in, vrees ik. Hij was de kleinzoon van Sophie van Sachsen-Weimar. En dat was de dochter van koning Willem II en tsarina Anna Pavlovna. Ik wil, als je het goed vindt, een half minuut over Sophie van Weimar spreken. Dat is de meest indrukwekkende persoon uit het Oranjehuis in de 19e eeuw. Dat was een zeer begaafde, belezen vrouw. En zij, toen zij dus hertogin werd in Weimar, heeft ze gezegd, dat is toch ongelooflijk. Overal hier in de stad, op zolders, liggen brieven en dingen van Goethe. En daar is niets mee gedaan. Zij heeft het op zich genomen om een wetenschappelijke editie te laten maken van het verzameld werk van Goethe. En heeft dus al die mensen gevraagd, kom met die dingen. En dat heet dan ook de Sophienausgabe. En dat is geloof ik zo'n 130 delen.
Ja, dus iemand die we dankbaar mogen zijn hiervoor.
Die vrouw heeft dus voor de Europese cultuur en in het bijzonder voor de Duitse letterkunde een ongelofelijke prestatie geleverd.
Sophie van Weimar.
En dat was dus een oranje prinses.
En zij is dus de grootmoeder
van die prins Heino Royce. En dan denk je, waarom is die belangrijk? Nou, toen koningin Wilhelmina trouwde met prins Hendrik uit Mecklenburg, bleef dat huwelijk kinderloos. En de koningin kreeg een reeks miskramen. Dus de regering, bedoel de ministerraad en zo, hield er rekening mee dat prins Heino koning zou worden. Als de koningin zou overlijden zonder kinderen, dan was prins Heino koning der Nederlanden.
Want in die families heb je natuurlijk enorme familievertakkingen. En heb je ook een lijstje van wie komt er in aanmerking
en hij was dus,
als daar verder geen kinderen zijn.
En hij was dus de meest dichtbij door zijn grootmoeder bij koning Willem II.
Beetje zoals Willem-Alexander ook nog ergens in de troonopvolgingslijst van het Britse koningshuis staat.
Ja, maar Willem-Alexander staat niet op 1.
Nee, en, ergens op 800 of zo. Ja,
en prins Heino stond op 1. Men heeft in 1905... een grondwetswijziging in Nederland voorgesteld, de regering. Om dus te regelen dat als dit zou gebeuren, dat dat als het ware netjes was afgedekt. Toen bleek dat de Tweede Kamer zei, nou, ten eerste moet dat. En ten tweede, als het zover is, willen wij als Tweede Kamer toch zelf de afweging maken.
Was hier ook een gedachte bij van de Tweede Kamer, we spreken dus 1905. Dus er was nog geen algemeen kiesrecht. Er waren een heleboel andere dingen ook nog niet. Er was natuurlijk wel de grondwet van 1848. Inmiddels ook een paar vernieuwingen van die grondwet geweest. Maar dat de Tweede Kamer dacht, ja, als het echt zo extreem zou worden dat we zo'n Duitse prins moeten binnenhalen, dan moeten we misschien ook nog gewoon eens over de monarchie als zodanig nadenken.
Jij weet dat de jonge koningin Wilhelmina altijd zei over Abraham Kuyper: in zijn ogen zie ik de brandende lust de oude republiek te herstellen. Nou, in 1909, dus na heel wat jaren huwelijk, krijgt koningin Wilhelmina een dochter, Juliana. En daarmee was prins Heino nummer 2. Prins Heino had gewacht met trouwen. Want ja, stel je voor dat je koning wordt. Dan ga je in een andere liga van mogelijke echtgenotes een rol spelen.
Ja, dan kom je in de Champions League.
Ja, dan is dat misschien wel een tsarendochter. Anastasia of zo, of Olga. Ja, zo moet je denken. Wij weten ook allemaal hoe die geschiedenis 10, 20 jaar later hoe dramatisch anders die werd. Nou ja, dus nu ja, dan toch maar ja, min of meer op zijn eigen niveau in Duitsland. En hij trouwde met prinses Marie Adelheid zur Lippe Bisterfeld. En dan denk jij, aha, de familie zur Lippe Bisterfeld.
Yes.
Die was toen natuurlijk niet in beeld voor de Oranjes. He, Juliana was een klein schoolmeisje. Maar die prinses Marie Adelheid, die had blijkbaar iets wat wel bij meer mensen van die familie zitten. Die had een opmerkelijk seksueel leven. Want ze was heel snel zwanger. Dat kan op zich. Maar de prins Heino dacht, dat kan niet. En ze moest toegeven, ze was zwanger van zijn jongere broer, die ook Heinrich heette. En die was al bezig echt te scheiden. Dus toen heeft de oudere broer Heinrich, dus die Marie Adelheid verstoten. En zij is gauw getrouwd met zijn jongere broer.
Ja. De vader van dat kind.
Ja, zodat dat kind wel een erkende nieuwe, als de jongetje was, prins Heinrich zou zijn. Want dat is natuurlijk het belangrijkste voor de dynastie. Dit was natuurlijk een schandaal. Die dubbele echtscheiding en dan dat huwelijk. Allemaal binnen die 9 maanden. Maar het wordt nog gekker. Marie Adelheid scheidde ook vrij snel van die tweede prins. Want zij begon een heel nieuwe carrière als publiciste en politiek activiste. Zij behoorde tot de allerfelste naties die er zijn geweest.
Zij werd dus wat wij tegenwoordig in Nederland noemen een opiniemaker.
Ja, een influencer. En zij trouwde toen met een burger. Maar dat was wel de man die een topfunctie had in de nazi-partij en daarna in de regering van Hitler als ambtenaar. Zij werd zelf adviseur van Hitlers minister van Landbouw voor, ik zal maar zeggen, bloed- en bodendingen. En zij zat dus vergaderingen voor en zij leidde dus allerlei werkgroepen van de regering. Eén daarvan was een bijeenkomst met alle ministers van onderwijs en de hele onderwijswereld, voorgezeten dus door prinses Marie Adelheid, dat was natuurlijk heel, waarin men besprak of het Oude Testament niet verboden zou moeten worden voor alle Duitse kinderen, behalve de Joodse kinderen. Want zo'n Joods boek was vergiftiging voor de jeugd. Zo erg was hij. Die mevrouw is bijna 100 geworden. Ze is gestorven in de jaren 90 van de vorige eeuw. En ze heeft tot haar dood gepubliceerd. Brochures over hoe de Germaanse vrouw haar man moet dienen. Serieus. Ze vertaalde, want dat deed ze ook nog, het eerste grote historische werk van een Fransman dat bewees dat de Shoah niet is gebeurd.
Maar dan zal ze ook wel goede relatie hebben gehad met Florie Ros van Tonningen.
Dat doet ze een beetje aan denken, eerlijk gezegd. Maar die vrouw is tot haar dood. Ze heeft ook bladen uitgegeven. Ze was dus enorm een doener. Het moet ook een enorme CEO-achtige, krachtige figuur zijn geweest. Maar door en door, nou ja, zoals wij zouden zeggen, fout. Nou, begrijp je, er waren dus nu twee prinsen Heinrich, die alle twee getrouwd waren geweest met deze Marie Adelheid, die een geheel nieuwe carrière in de moderne tijd begon. En ja, die moesten weer aan de vrouw gebracht worden.
En inmiddels was Juliana, die was wat gegroeid en wat ouder geworden.
Ja. Toen was er een andere prinses Royce, namelijk prinses Hermine. En die kreeg er lucht van dat Wilhelmina op vakantie zou gaan in Tirol. En Juliana zou meenemen naar die jongere broer Heinrich. Dus dat was een neef van haar. Die Hermine, die woonde in Nederland. Dat was namelijk de tweede vrouw van keizer Wilhelm II in Doorn.
Aha.
En het was dus ook een prinses Royce.
Ja, die wist dus wel een beetje wat er speelde bij de Oranjes.
Precies. En die dacht, ja, die Heinrich, dat is besmette waar. Maar ze had nog een andere neef. Bernhard zur Lippe Bisterfeld.
Ze dacht dus, die Heinrich, dat is eigenlijk niet slim om die Hollanders daarmee op te zadelen. Ik weet nog wel die Bernhard. Van die,
charmant.
Van die
jong.
Die arme familie. En daar is niet zoveel mis mee.
Die is getipt door zijn tante Hermine. Vanuit Doorn. Dus die verschijnt als familievriend van die prins Heinrich op de vakantie in Tirol, terwijl Wilhelmina en Juliana daar ook zijn.
Die was daar quasi toevallig.
Toevallig. En daar regelt hij die date met Juliana bij de Olympische Spelen van Hitler in Garmisch-Partenkirchen. Waarvan iedereen zegt, daar is het begonnen. Ja, maar waar kwam die date vandaan? Die kwam dus uit de familie Royce.
Dus in feite, we hebben het vaak over complottheorie hier. Was al een complot gesmeed door tante Hermine met neefje Bernard.
En haar aanspreektitel was natuurlijk keizerin. Maar nou denk je, och wat zielig, die jonge Heinrich. Hè? Eerst die vrouw met wie hij dan trouwt en die dan bij hem wegloopt voor die natie. En dan wordt hij ook niet prins gemaal. Maar...
Is bekend overigens hoe Juliana dacht over Heinrich?
Nee.
Of is het zover ook eigenlijk niet gekomen? Dat ze elkaar echt in de ogen hebben kunnen kijken?
Ik ben er niet bij geweest, Jaap. Maar die Heinrich is uiteindelijk toch, zeg maar, goed terechtgekomen. Want de broer, dus de zwager van Wilhelmina, de broer van haar man, prins Hendrik, die was toen natuurlijk al overleden. Die was de hertog van Mecklenburg. En die was getrouwd met, wacht even, ja. En die was getrouwd met een prinses uit het huis Royce. En hij was de jachtvriend van Hermann Göring, doch dit terzijde. En die hadden een dochter. Wojslawa Feodora, prinses Royce. Nee, hertogin van Mecklenburg-Strelitz. Geboren in 1918, overleden in 2019.
101 geworden dus.
Ja. En dat was dus een nichtje van Juliana. Via dus de Mecklenburgse lijn van haar vader. En dit meisje was dus ook bruidsmeisje bij het huwelijk van Juliana en Bernard.
Wacht even, want het wordt ingewikkeld, PG, maar dit is dus de moeder van Heinrich de 13e Royce.
Juist.
Die vorige week in het nieuws kwam.
En zijn vader is dus die jongere broer uit dat schandaalhuwelijk.
Dan komt het ook opnieuw wel weer heel dichtbij allemaal.
Zo dichtbij, ja, dat een aantal jaren geleden zowel deze zeer bejaarde dame als haar zoon zijn geïnterviewd voor het Nederlandse weekblad Elsevier.
In een artikel van Arjan Paans.
En de oude dame vertelt dat ze zelfs een soort eregast was geweest bij het zilveren huwelijk van Juliana en Bernard. Want ja, zij was een van de nog levende bruidsmeisjes. En ze vertelt, oude dame van 89 toen, dat Juliana aan prins Philip, de echtgenoot van de Queen, had uitgelegd, ja, zij is hier, want dit is mijn nichtje en mijn bruidsmeisje geweest. En na Juliana's dood was het duidelijk dat Beatrix niet zo'n behoefte had aan deze lijn met die Duitse familie. En dat vond ze heel erg. Ik lees nu voor. Het blijft toch familie. En het zou fijn zijn als de volgende generatie de geschiedenis achter zich kan laten.
Want wat was de reden dat Beatrix er niks meer van wilde weten?
Nou ja, die relatie met Göring. En die, dat deel van de Mecklenburg-familie was gewoon nazi geweest.
En ook omdat ze steeds maar zeurde over alles wat verloren was gegaan.
Ja, want die prins Heinrich, die dus nu die staatsgreep wilde plegen, die begint dus ook tegen Arjan Paans van Elsevier over maar één ding. En dat is, ach, als ons familievermogen in Gera is onterecht onteigend, enzovoort, enzovoort, huilie, huilie. Ik lees voor een catastrofe. Terwijl het bezit van de familie in Baat Adelsen na de oorlog ontgemoeid werd gelaten. Dat is niet in het Westen. Zijn wij onteigend en moesten we helemaal opnieuw beginnen. Daarover zou je als familie moeten kunnen praten. Maar dat is allemaal materieel. Een verzoening met de Oranjes zou het mooiste cadeau zijn voor mijn moeders 90ste verjaardag.
En dan hadden we dus deze prins ook regelmatig hier te landen op bezoek gehad bij allerlei grote gebeurtenissen. Zoals, ik noem maar wat, het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima.
Nou, in elk geval was zijn moeder dus nog bij dat zilveren huwelijksfeest. Toch wel opmerkelijk. Ja, dit is wat Simon Sebag Montefiore een coterie zou noemen.
Ja, coterie en eigenlijk ook wel familie.
Ja, het is echt the world, a family history. Dus ook the Netherlands, a family history. Maar Jaap, ik heb nog een verrassing voor je. Onze vorige editie ging over het Zweedse voorzitterschap van de Europese Unie. En daar heb jij een prachtige serie fragmenten van ABBA door het verhaal gestrooid. Wist jij dat de familie Royce direct verbonden is aan ABBA?
Nee. Hoezo? Wat dan?
Halverwege de 18e eeuw trouwde de gravin van Wartensleben und Vlodrov, Amalie Esperanza, met Heinrich de IX Royce.
Dat is een van die vorige Heinrichen.
Ja, in de 18e eeuw. En die heeft natuurlijk een nakomeling, want die Royce-familie is dus opmerkelijk vruchtbaar en het zijn allemaal jongens. Dus is er nu een prins Royce, Heinrich Rutzel, graaf van Plauen. En die trouwde in 1992 met de Zweedse dame Annie Fried Lingstad.
Een van de twee zangeressen van ABBA.
Jaap, die had je niet zien aankomen.
Volgens mij, PG, hoort hier een nummer van ABBA bij.
Dat meen je niet.
Knowing me, knowing you.
Dat gaat dus gewoon over die coterie van de Oranjes, de Royce'en en de Lippe Biesterfelds.
Good days, bad days, in these old familiar rooms. Now there's only emptiness, nothing to say.
Maar Jaap, er is natuurlijk in de grote opera literatuur ook een scène die gewoon gemaakt is voor deze editie.
Ah, gelukkig. Ik dacht dat we voortaan in elke aflevering iets van ABBA zouden gaan doen. Maar we gaan toch terug naar het oude pad, PG.
Zoals het hoort. Sterker nog, het is opnieuw Richard Wagner. En het is ook nog, in wat ik vind, zijn allermooiste opera, Lohengrin. Daar komt, ja bijna, zo'n Prins Heino naar Nederland. Want die opera speelt in Brabant, aan de oevers van de Schelde. En dan komt de Duitse koning, en die heet Heinrich. De Brabanders smeken om hulp.
In welke tijd plaatsen we dit ongeveer?
9e eeuw.
Heel lang geleden dus.
Dus toen de familie Royce net in Gera begon. En dan horen we het koor. Dat is het volk van de Nederlanden, hè? De vorst begroeten. En hier moeten we even naar luisteren.
Uitgraven, edele vrije van Brabant, Heinrich der deutschen König, kam zur Stadt, mit euch zu dingen nach des Reiches Recht. Lebt hier nun Fried und folget dem Gebot. Nicht
müßig tat, zu euch ich diese Fahrt. Ihr Not des Reiches seid von mir gemahnt. Soll ich euch erst der Drangsalkunde sagen, die deutsches Land so oft aus Osten traf? In Fenstermark gießt Weib und Kind ihr Beten. Herrgott, bewahr uns vor der Ungarn Wut.
PG, dit had dus zomaar opnieuw kunnen klinken, zowel in het Nederland van decennia geleden, als binnenkort in het huidige Duitsland, wat dan het huidige Duitsland niet meer zou zijn.
Dat het volk jubelt voor een staatshoofd Heinrich. Je moet er toch niet aan denken. Laten we het maar vooral in die prachtige opera houden, Jaap.
Dankjewel voor dit verhaal, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 314. En als niemand een putsch pleegt, dan hoor je ons gewoon de volgende keer weer samen in aflevering 315. En de kans dat er nog veel meer afleveringen komen, wordt nog groter als je ons steunt met een donatie. En dat kan door vriend van de show te worden. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/bb. Dankjewel en tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.